Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren.
Hallo Sarah. Zou je jezelf kort voor willen stellen?
Ja, ik ben Sarah Dursten. Ik ben hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen in het UMC Utrecht bij de afdeling psychiatrie. En ik doe al 25 jaar, kwam ik achter onderzoek naar ADHD en iets korter autisme. Naar hersenontwikkeling en sinds een paar jaar ook naar hele andere aspecten, zoals maatschappelijke aspecten en wat meer filosofische aspecten. Wat doen we nou eigenlijk als we labels, DSM-classificaties geven aan kinderen die volop in ontwikkeling zijn?
En wat betekenen jouw hersenen voor jou?
Voor mij, ja, mijn hersenen zijn natuurlijk toch een belangrijk onderdeel van wie ik ben en maken het mogelijk dat ik doe wat ik doe. Je geest woont in je hersenen, tenminste, dat denken we. En is voor mij natuurlijk een belangrijke tool in mijn dagelijks werk.
Ja.
Nadenken over ADHD, autisme, andere psychiatrische classificaties.
Dat ontstaat inderdaad allemaal in je hersenen. Ja. Maar jij doet dus ook onderzoek naar.
Ja, nou, wat wij doen in het labelingproject is dat we proberen alle aspecten van het maatschappelijke gebruik dat we hebben om dat soort DSM-classificaties ook op mensen te plakken, om dat in beeld te brengen. De DSM is het handboek van de psychiatrie, waar alle classificaties die we geven in staan opgenomen, met beschrijvingen erbij van wat de symptomen zijn. En als je aan een aantal criteria voldoet, inclusief een minimum aantal van de symptomen, dan kun je een DSM-classificatie krijgen. Dat gebeurt natuurlijk om mensen te helpen. Hè? Want mensen met problemen die niet goed meekomen in het dagelijks leven, daar wil je ook wat voor kunnen doen. En het is heel helpend geweest om een systeem te creëren waarin afspraken zijn gemaakt over hoe noemen we nou verschillende soorten gedrag en verschillende soorten beleving. Maar het heeft ook onbedoelde vervelende effecten, potentieel vervelende effecten. En we proberen nu met dat project dat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zowel de positieve als de negatieve kanten.
Jij hebt het labelingproject opgericht,
ja,
toch?
Samen met collega's.
Samen
natuurlijk.
Met collega's, ja. Wel belangrijk, maar jij, ja, was wel een van de drijvende krachten.
Ja, ik was de eerste trekker van het project.
En wat maakte nou dat je dit zo graag wilde doen? Dat je dacht van dit is echt belangrijk?
Nou, ik heb 20, 25 jaar heel biologisch onderzoek gedaan naar ADHD en autisme. En een jaar of 5, 6, 7 inmiddels geleden kwam ik tot de conclusie van, ja, biologie alleen gaat dit niet oplossen. En natuurlijk is het heel belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt in de hersenen en daar ook naar te kijken. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken wat we nu weten van de hersenen en hoeveel je daarmee kan verklaren van wat er gebeurt, ja, aan symptomen en aan beleving bij mensen met een psychiatrische aandoening. En dan heb ik het nog over groepen mensen, hoeveel van de variatie in de groep je kan verklaren. Dan zit dat in de orde van 5%, 4, 5%. Dus dat is heel weinig. Er zijn veel meer onverklaarde dingen dan er verklaarde dingen zijn. En toen ben ik gaan denken van, nou ja, dan moeten we dus ook naar andere kanten hiervan gaan kijken en hier ook over na gaan denken. De eerste stap die ik toen heb genomen is dat ik, ja, dacht in eerste instantie, hoe komt dit nou? En toen dacht ik, ja, dat komt dus omdat we eigenlijk alleen maar kijken naar die biologische kant, dat brein, maar niet naar de geest, hè, die in dat brein toch huist, denken we. En toen ben ik me gaan verdiepen in bewustzijn. Om te kijken of dat hielp. En dat was fascinerend op zich. Maar in het bewustzijnsonderzoek bleek dat we eigenlijk hetzelfde probleem te hebben als in de psychiatrie. Namelijk wat daar veel gebeurt is zoeken in het brein. Waar zit bewustzijn? En wat ze daar goed deden, wat in de psychiatrie nog veel minder duidelijk werd gezegd, is, ja, we kunnen het niet vinden in dat brein. Dus het zit niet op één plek. En sterker nog, we hebben niet echt een goede strategie om het te zoeken. We weten eigenlijk niet hoe we dat moeten aanpakken. Nou ja, daar ben ik een tijd mee bezig geweest. Was hartstikke interessant om allerlei redenen op zich, hè, die nog niks met psychiatrie te maken hebben. Maar toen ben ik wel gaan denken van, nou ja, dan moeten we dus in de psychiatrie ook ons veel meer gaan bezighouden met ook andere aspecten. Iedereen leeft in de maatschappij, vaak in een gezin of een systeem. Is geen eiland op zichzelf. Dus hoe mensen zich verhouden tot de groep en hoe ook andere mensen reageren op mensen met problemen, doet daar iets op. Zeker in het geval van kinderen is het vaak zo dat zij niet degene zijn die het initiatief nemen om te zeggen van goh, ik heb hier last van, laten we eens naar de dokter gaan. Dat komt vaak bij ouders of zelfs school vandaan. En uiteindelijk is het dan wel de kind hetgene waar een diagnose aan toe wordt gekend, als het zover komt.
Ja, en als die diagnose toegekend wordt, nou, er zullen een hoop mensen zijn die dit herkennen omdat ze dit luisteren en zelf een kind hebben, of misschien zelf ooit die diagnose hebben gekregen, of pas geleden die diagnose hebben gekregen. Ja. Maar voor de mensen die daar minder een idee van hebben, wat gebeurt er op het moment dat je zo'n diagnose krijgt?
Dat is natuurlijk een vraag die je ook heel goed moet stellen aan mensen die dat hebben meegemaakt, maar wat er vaak gebeurt is dat mensen dus het gevoel hebben dat ze, of ouders in het geval van een kind, het gevoel hebben dat het niet goed gaat. En dan gaan ze op zoek naar antwoorden en naar hulp natuurlijk. Dus wat er dan gebeurt is dat je in een gunstig geval kom je in een heel diagnostisch traject, waarbij je goed wordt gekeken van wat is hier nou aan de hand. En dan op een gegeven moment komt er dus zo'n diagnose. En voor ouders en voor kinderen is vaak wat er dan gebeurt is in eerste instantie schrik. Hè, van oh jee, en soms zien ze het aankomen, soms ook niet. En dan komen er een heleboel vragen eigenlijk. Van hoe gaat het nu verder en wat gaat er nou gebeuren? Terwijl aan de andere kant van de streep voor de behandelaars is dat vaak ook het moment van oh, nu hebben we de oplossing en dan is het dus nu duidelijk. Dus daar zit ook een soort mismatch in, vaak.
Ja, het is voor mij wat dat betreft heel herkenbaar. Want het heeft zo'n 5 jaar geduurd voordat ik een diagnose kreeg. Ik had natuurlijk verschillende klachten. Vermoeidheid, echt een grote somberheid, ook wel suïcidale gedachten, alles bij elkaar. Dus op zich was er wel geconstateerd dat ik een depressie had, maar ja, waar het door kwam en zo, dat was allemaal gewoon nog niet in beeld. En toen op een gegeven moment, toen kreeg ik die diagnose, recidiverende depressiviteit hebben ze het dan genoemd. En voor mij is het eigenlijk, daar kom ik steeds meer achter, ook bijna een soort van comfortzone. Omdat ik daarmee ook te horen kreeg van het ligt niet per se aan jou. Het is niet iets waar jij als persoon iets aan kan doen. Ja, natuurlijk zijn er dingen die je kan doen. Ik bedoel, je leefstijl speelt ontzettend mee. Ja. Maar het is wel een soort van genetische aanleg die ik dan heb, waarmee ik wel een soort van rust kreeg van oh, dit is dus wie ik ben. Ja. Tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen, en dat herken ik ergens ook wel weer, dat je dus te horen krijgt dat je afwijkt.
Ja.
En dat is zo'n paradox eigenlijk die je dan over je heen krijgt. En dat is wel iets van, ja, je moet je daartoe verhouden.
Ja, dat is best heftig. En dit is precies wat jij zegt, is ook wat we terugzien in het labelingproject. Dat er dus inderdaad die twee kanten eraan zijn. En wat je merkt is dat een van de dingen die we doen in het project, dat we focusgroepen organiseren met stakeholders. En in dit geval hebben we ervoor gekozen om dat specifiek rondom ADHD te doen. Omdat anders krijg je te maken met allerlei verschillende diagnoses, de klassificaties, waar natuurlijk iedere klassificatie spelen net weer andere aspecten. Maar precies wat jij nu vertelt, horen we daar ook terug, dat mensen er zo dubbel in kunnen staan. Aan de ene kant heel blij kunnen zijn, omdat het een soort van duidelijkheid geeft. En anderzijds is het wat ook een heel negatieve kant kan hebben. Dus een van de vragen die we daar ook stellen of hebben gesteld aan jongeren met ADHD is wat betekent ADHD voor jou? Hè? Wat is jouw ADHD voor jou? En dan krijg je dus antwoorden als mensen die in dezelfde zin bijna zeggen van ja, mijn ADHD heeft niks te maken met wie ik ben. Dat definieert mij helemaal niet. En anderzijds zeggen het krijgen van die diagnose is het belangrijkste wat er ooit in mijn leven is gebeurd.
Ja.
Dus het is heel, heel dubbel die beleving ook. En een van de dingen die er gebeurt op het moment dat je een klassificatie geeft aan een persoon, is dat het ook heel erg over die persoon gaat. Terwijl wat er gebeurt zit in het gedrag en in de beleving, en dat zit ook in interactie met die omgeving. Met ADHD bijvoorbeeld is het bekend fenomeen dat de kinderen in het klas die het jongst zijn, die krijgen het vaakst het label ADHD. Dat is iets wat in meerdere onderzoeken is aangetoond en ook over de hele wereld. Ook onafhankelijk van welke maand van het jaar het schooljaar begint. Dus hoe die kinderen zijn jonger dan hun klasgenoten. En hebben alleen daarom al drukker gedrag. En krijgen dus vaker dat label. Dat is eigenlijk een puur maatschappelijk fenomeen. Op het moment dat je een label geeft aan het kind, zeg je tegen het kind, jij bent afwijkend.
Precies, het is echt iets inderdaad wat vanuit de maatschappij voortkomt. En ik denk ook dat, en dan kijk ik jou meteen ook even aan hoe jij daarnaar kijkt, dat die beeldvorming dus ook heel erg bepaalt hoe heel veel mensen naar een diagnose kijken. Terwijl in zekere zin het ooit begonnen is natuurlijk als een hulpmiddel.
Ja, precies.
Maar dat is inmiddels volgens mij best wel... En ja, heeft verschillende paden genomen. Waardoor mensen inmiddels ook echt aannames hebben zodra er een diagnose komt.
Nou ja, iedereen heeft een beeld bij een diagnose. En hoe meer je ermee te maken hebt gehad, hoe genuanceerder je beeld. Maar als je autisme zegt bijvoorbeeld, heel veel mensen die dan aan Dustin Hoffman denken in Rainman bijvoorbeeld. En dat is één aspect, is een bepaalde manier waarop autisme daar is neergezet. Maar het heeft natuurlijk heel veel andere facetten dan dat. Plus, het is wat er ook is gebeurd met die klassificaties. Die namen zijn ontworpen om bepaald gedrag of beleving te beschrijven. We zeggen nu dingen als, ja, Jantje is druk omdat hij ADHD heeft. Dat is eigenlijk onzin, want Jantje is niet druk omdat Jantje ADHD heeft. Jantje is druk en dat noemen we ADHD. Dus het gaat een heel eigen leven leiden. Dus ook op het moment, wat jij net beschrijft, op een gegeven moment dan krijg je zo'n klassificatie, zo'n diagnose. En dan heb je zoiets van, oh, maar dit is wat het is. Maar feitelijk is dat alleen maar een beschrijving van wat er al was. Ja, alleen we hebben het nu een naam gegeven.
Dus het gaat over een aantal symptomen bij elkaar. En wat ik van de DSM weet, is dat als bepaalde symptomen bij elkaar komen, dan zorgt dat ervoor dat je dus een bepaalde diagnose krijgt.
Ja.
Maar ja, de een heeft misschien een bepaald symptoom niet en de ander misschien wel. Dus je valt binnen een soort van groepje.
Neem ADHD, dan zijn er twee lijstjes met symptomen. En als je 6 van het ene lijstje hebt, dan kom je in ADHD bepaalde subcategorieën. En als 6 van het andere, kom je andere subcategorieën. Of het gecombineerde, dan heb je in beide groepen heb je 6 symptomen. Maar er zijn dus altijd symptomen die je niet hebt. En je kunt dus kinderen met ADHD hebben die totaal bijna niet overlappende symptomen hebben. Plus wat je ook ziet is dat dingen veranderen in de tijd. Er is een verloop. Dus we hebben ook kinderen in het onderzoek gehad die binnenkwamen met ADHD, 2 jaar later terugkwamen voor een vervolgonderzoek en toen inmiddels een diagnose ASD, autisme spectrum hadden. En dan 3 jaar later weer ADHD. Mensen beleven zo'n klassificatie als iets heel statisch. Als je het eenmaal hebt, dan is dat wat je hebt. En zeker in het geval van ADHD is dat zo. Ik bedoel, ik geef les aan studenten. En er zitten heel vaak kinderen of mensen tussen die als kind een diagnose ADHD hebben gehad. Nou ja, we weten ook van een ADHD dat aan het eind van de puberteit voldoet 1/3 van de kinderen voldoet niet meer aan de kenmerken. Maar voor die studenten is het heel vaak zo dat zij zoiets hebben van, ja, ik heb ADHD. En ook dingen als van dat ze naar me toe komen en zeggen, ja, maar dat kan ik niet hoor, want ik heb ADHD. Dan denk ik van, ja, maar wanneer heb je het voor het laatst geprobeerd dan, weet je? Ook iemand op een gegeven moment die zei van, ja, een student die ADHD-diagnose had gekregen en jaren Ritalin had geslikt als kind, daar op een gegeven moment ook alweer vanaf was gehaald. Maar die zei van, ja, weet je, maar volgens mij heb ik me dus nooit leren concentreren, want ik had altijd die Ritalin. Dus die regelde dat eigenlijk voor mij. Dus ik hoefde het niet zelf te ontwikkelen en nu kan ik het dus niet zo goed.
Dan kom je bij dat hele nurture-nature-debat eigenlijk. En dat is ook het verschil tussen psychiatrie en psychologie vaak. Van, ga je dingen trainen? Ga je dingen aanleren? Wat dus bijvoorbeeld in het geval van concentratie heel prettig kan zijn en heel goed kan helpen. Tegelijkertijd, ja, als je biologie op een bepaalde manier afgestemd is, heb je het soms nodig om een bepaald stofje aangereikt te krijgen, zodat je het ook beter kan doen. Dus dat blijft altijd een beetje kip of het ei verhaal.
Ja, dat is en wat we doen in de maatschappij, in de westerse maatschappij zeker, is dat we die twee dingen zo uit elkaar trekken. Terwijl het is natuurlijk één systeem. Hè? Ons brein, onze geest, of eigenlijk ons lichaam, ons geest. Ik zeg nu steeds hersenen, maar ons hele lichaam heeft met bewustzijn te maken natuurlijk. Dat is één samen functionerend systeem. Dus het kan bijvoorbeeld heel goed helpen om een tijdje Ritalin te krijgen, zodat je ook kunt leren om je beter te concentreren en het dan weer te gaan afbouwen. Het is ook zeker niet zo dat ik zeg van, we moeten zeker geen pillen geven of zo, integendeel. Maar die trainingen kunnen juist ook heel goed helpen. En ja, psycho-educatie alleen al. Gewoon leren, wat heb ik nou? We noemen het ADHD. Wat zijn de dingen die daarbij passen? Wat daarvan herken ik wel? Wat daarvan herken ik niet? Dus dat is natuurlijk een diagnose die vaak in de kindertijd wordt gegeven als kinderen nog thuis wonen in een gezin. Ook dingen in het gezinsleven. Gewoon meer structuur kan al heel veel uitmaken.
Ja, kan
lijstje
me voorstellen.
Op de koelkast. Hè? Van 's ochtends het eerst tanden poetsen, aankleden. En dan je schooltas inpakken. En dan gaan we naar school. Dat soort kleine dingen kunnen al helpen.
En dat zijn soms ook gewoon karaktertrekjes. Hè? We moeten ook niet vergeten dat we allemaal gewoon mensen zijn. En allemaal precies. Wat van elkaar verschillen.
Ja, maar dit is precies wat het is. Ik bedoel, op het moment dat we. Een van de dingen die er is gebeurd met de DSM. Is dat we dat dus nu zijn gaan zien als een soort van ziekten. Terwijl het zijn het minder goed kunnen concentreren. Of een aanleg hebben om je somber te voelen. Dat zijn dingen die variëren tussen mensen die gewoon bij normale menselijke psychologie horen. Maar ze kunnen soms doorslaan, waardoor ze dus je leven gaan beïnvloeden op een negatieve manier. En dan gaan we er dit soort labels op plakken. Dat is altijd helpend bedoeld geweest. Het is zo gegroeid nu dat we de DSM zijn gaan zien als een soort van ziekte. Dat het dus je ziek bent op het moment dat je niet kan concentreren. Dat is natuurlijk eigenlijk onzin.
Ik ben wel heel erg benieuwd waar jij heen zou willen. Want want die DSM die is er.
Ja.
Vind je dat goed? Of zou je zeggen, goh, ik zou hem wel willen herzien op deze of deze manier? Of ik zou graag alternatieven zien?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar we heel veel over gepraat hebben, ook binnen het project. Ik vind het een ingewikkelde vraag, want de DSM dient ook nog steeds wel een doel. Hè? Het geeft ook wel een houvast. En we hebben ook behandelingen ontwikkeld die passen bij bepaalde aandoeningen of bij bepaalde klassificaties. Wat ik denk dat we fout doen op dit moment is dat we zijn vergeten dat het een hulpmiddel is. Dus hij moet eigenlijk terug in zijn hok. Dus we moeten.
Het is leidend geworden.
Het is leidend geworden. Ik bedoel, zelfs de financiering hangt ervan af. Je hebt een DSM-klassificatie nodig om de juiste hulp te kunnen bieden. Ja, dat is natuurlijk toch de wereld op zijn kop. Daar is hij niet voor ontwikkeld. En ik denk dat we daar te ver in zijn doorgeschoten. Dus wat we nu doen met het project is dat we ook proberen om manieren te ontwikkelen om ook zeg maar het debat hierover ook in de maatschappij aan te jagen. Ik bedoel, ADHD is een heel duidelijk voorbeeld omdat het ook zo gepolariseerd is, hè, in het maatschappelijk debat. Dus je hebt aan de ene kant de mensen die zeggen van ja, maar ADHD is echt een hersenstoornis. Kijk maar, want we zien verschillen in de hersenen. We zien inderdaad op groepsniveau verschillen, maar die zijn echt klein. Dus het overeenkomst in hersenen is veel groter dan de verschillen. En aan de andere kant heb je dan mensen die zeggen, ja, ADHD bestaat niet. En hoe kun je dan ADHD voorkomen? Ja, door de diagnose niet te stellen. Ja, dat helpt dus niet. Het zijn twee extremen en het is veel complexer dan dat. En ik denk ook niet dat we bang moeten zijn om het daarover te hebben met z'n allen. En dus ook in het vakgebied van de psychiatrie na te denken over hoe gaan we hiermee om? En ik heb ook collega's die zeggen, nou ja, die DSM, dat is volledig doorgeschoten, dus laten we hem maar afschaffen. Het zou kunnen dat we daarop uitkomen, maar ik denk dat zou ik nu niet durven zeggen. Dat is te vroeg.
Er is natuurlijk een reden geweest om hem wel precies te gaan opstellen. Ja. Dus dat denk ik ook. Ik had ook bedacht van tevoren van, goh, we kunnen het ook inderdaad eens hebben over van wat is nou de functie van de DSM. Maar ik denk dat die ook wel langsgekomen is in dit interview. Namelijk, het is belangrijk om toch te gaan kijken naar algemeenheden, om te kijken of we iemand kunnen helpen. Alleen vanuit daar moet je weer terug naar het individu natuurlijk.
Nou ja, precies. En het heeft heel veel opgeleverd. Ook in termen van dat we dus wel op gestructureerde manier onderzoek hebben kunnen gaan doen naar psychiatrische klassificaties. Alleen toen bleek het natuurlijk dat de biologie daarvan niet uiteenvalt langs de lijnen van de DSM. Ja, maar dat had je ook eigenlijk niet verwacht. Want zo is hij ook nooit opgesteld. En het is inderdaad, het helpt niet om alleen maar uit te zoomen en te kijken naar de groep. Je moet inderdaad hulp op maat kunnen bieden. En daarbij kan het wel helpen om onderzoeken te doen waarbij je mensen indeelt in groepen. Maar je moet nooit het oog verliezen dat je dat gedaan hebt. Dat je een groep hebt gecreëerd die helemaal niet zo homogeen is. Alleen maar omdat ze toevallig dezelfde klassificatie hebben gehad. Ja.
En ik heb ook het idee, als ik naar mezelf kijk, wanneer ik voor het eerst echt geholpen werd, of tenminste het gevoel kreeg dat ik geholpen werd, was toen ik gewoon eens helemaal van boven tot onder uitgelicht werd.
Ja.
Aan de ene kant was het bloed prikken en kijken hoe staat het met je serotoninegehalte. Ja. Aan de andere kant was het ook gewoon eens kijken van wat doe je aan lichaamsbeweging, wat is je eetpatroon, hoe kijk je naar je rust en natuurlijk gesprekken voeren en alles bij elkaar klinkt dat heel erg veel. Maar dat is iets waar iedereen in het leven op moet letten.
Ja,
en dat is volgens mij ook iets wat wij in deze maatschappij enorm vergeten zijn. Van hoe zorg je voor jezelf, maar ook hoe zorg je voor je hersenen?
Ja.
Mag ik jou eens vragen, hoe zorg jij voor je hersenen?
Nou, een van de dingen die heel belangrijk is voor mijn gemoedstoestand is dat ik genoeg beweeg. Ik ga veel uit met de hond, iedere dag natuurlijk. Want de hond moet ook iedere dag uit, dus dat helpt. En dan wandel ik of ik ren en ik doe yoga. Dat helpt me ook heel erg. En ik mediteer. Dat vind ik heel fijn. Dat brengt me veel rust. Ja, ik ben ook een sociaal wezen, dus ik praat graag met mensen. Met mijn gezin, maar ook met vriendinnen. En het is toch rust, reinheid, regelmaat. Hè? Dat is echt heel belangrijk. En wat je zegt, gezond eten. Als ik een tijd slecht eet, dan merk ik dat ook. Dat soort dingen, ja, het zijn hele saaie standaard antwoorden, sorry. Maar dat is het wel, ja.
Maar ik denk dat hier dus wel algemeenheden in zitten. Dat dit dus iets is van, ongeacht of je een diagnose hebt, ja of nee. Ja. Dit zijn dingen waar iedereen op moet letten. En wat voor iedereen helpend is.
Precies.
Hoe zou jij überhaupt de toekomst wat dat betreft zien? Als jij een soort van droombeeld mag schetsen van, zo ziet uiteindelijk de hulpverlening er over 10 jaar uit.
Interessante vraag. Kijk, wat jij net zegt, hè, ik had het gevoel dat ik echt pas geholpen werd op het moment dat iemand me helemaal ging doorlichten. Wat je zegt is eigenlijk, ik voelde me gezien, denk ik. En dat is heel belangrijk. Ja. En we hebben toch een maatschappij ingericht, maar ook de geneeskunde nu, of de zorg zo ingericht, dat er heel veel productiedrang op zit. Hè, dus alles moet snel, snel, snel en efficiënt. Maar dat helpt niet altijd. En een van de bewegingen die ik ook signaleer is dat we ook veel meer gaan naar preventie. En ja, gezondheidkunde in plaats van geneeskunde. Dus dan ben je eigenlijk al aan de achterkant. Hè?
Dan is beter voorkomen dan genezen.
Ja, dat is een hele clichématige, maar ik denk wel standaard uitspraak. Ja, we leggen de lat natuurlijk in de maatschappij ook torenhoog. En er is een vrij eenzijdige focus vaak ook op cognitieve ontwikkelingen, ook in scholen. En dat is allemaal aan het veranderen hoor, dat zie ik wel. Dus ik denk wel dat er een beweging gaande is die kant op. Maar ik denk dat dat enorm zou helpen. En ik zei net, een van de dingen die ik zelf doe die mij enorm helpt is mediteren. En dat alleen al haalt gewoon het tempo even uit de dag. En dat brengt mij heel veel rust. En ik wil niet zeggen dat iedereen maar moet gaan mediteren, maar dat alles moet... alles moet af en alles moet snel. Ook in de zorg. Ik denk dat als we dat een stuk los zouden kunnen laten, dat we een heel eind zouden kunnen zijn.
Het gaat om het zoeken wat voor jou werkt. En of dat dan hardlopen of fietsen of wandelen is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat over datgene dat je weer contact eigenlijk met je lichaam kan maken. Ja, en even kan voelen van, wat heb ik nodig?
Ja, precies. En met je geest. En ja, dat is natuurlijk, ik zeg net al, één systeem.
Ja, ja precies. Maar waarom zeg ik lichaam? Precies.
Nee, dat denk ik ook. Als je ook kijkt wat we doen met kinderen, ze vragen toch ook van kinderen al op best jonge leeftijd dat ze naar school gaan, in de klas gaan zitten, op een stoel blijven zitten. Ik zei net al, de jongste kinderen krijgen vaker een ADHD-diagnose. Die vinden dat dus ook vaak moeilijker dan hun klasgenoten die bijna een jaar ouder zijn soms.
Ja, en ik kom dan echt weer ook zo bij een anekdote van mezelf. Ik was ook altijd een van de jongsten van de klas. Ja. Ik kan heel veel energie hebben. En dat heeft vooral te maken met dat ik gemotiveerd ben. Ja. En dat ik gewoon echt enthousiasme... Want dit is nog allemaal natuurlijk voordat ik mijn diagnose recidiverende depressiviteit kreeg. Mijn gevoelsleven is heel groot. Ja. En dat heeft aan de ene kant heeft dat een spectrum en aan de andere kant.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat spectrum is gewoon heel groot. En wat ik in de brugklas ervaren heb, toen moesten we allemaal een keertje naar de GGD. Dat is dan geloof ik als je 13 of 14 wordt of zo. Dus dat zal net iets later geweest zijn.
Ja.
Iedereen riep bij mijn klas altijd, heb jij ADHD? En dat was dus gewoon omdat er heel veel uit moet bij mij. En omdat ik dan een beetje onrustig ben. Maar ook omdat er in zo'n klas heel veel prikkels zijn. Ja. En dat is wat ik nog steeds herken. Ik neem alles in me op.
Ja.
Dus ik heb helemaal geen concentratie dan voor wat je moet doen. Er gebeurt gewoon hartstikke veel.
Ja.
Ik heb toen die diagnose verder niet gekregen. Toen ik dat vroeg van heb ik ADHD bij de GGD. Maar nu achteraf als ik er naar kijk. Ik had gewoon in een hokje gestopt moeten worden. En en gewoon eventjes voor jezelf concentreren. Even rust. Er gebeurt gewoon te veel. Maar dat is weer dat systeem in de maatschappij. Ja. Het scholensysteem. Wat gewoon... op een bepaalde manier werkt. En daar moet jij je als kind toe verhouden. Terwijl niet ieder kind kan dat.
Nee, precies. En kinderen die leren dat vaak ook wel gaandeweg. Maar het tempo waarin een kind dat kan leren verschilt dus ook. En sommige kinderen hebben het dan inderdaad nodig om even af en toe even rustig apart gezet te worden. Zodat ze ook even al die prikkels even kwijt zijn. Nou ja, een kind op school bij mijn zoontje in de klas een aantal jaren geleden had een ASD-diagnose. En dat jongetje die had dus, toen ik me leerde kennen, had hij het echt heel zwaar op school. En een jaar later kreeg hij een andere leerkracht. En die zei van, joh, weet je wat we doen? We zetten jou gewoon hier vooraan in de klas. En dan zie je niet de hele tijd die hele klas. En bovendien, we zetten je ook nog af en toe als je rustig wil werken. Dan zetten we je gewoon hier naast mij met je gezicht naar de muur. En dan zie je de hele klas helemaal niet. Werkte echt als een droom. Een kind ging veel beter.
En dat is weer over iemand zien.
Ja, precies.
Echt eventjes naar iemand kijken. Wat heeft iemand nodig?
Ja.
Is dat ook wat jij de omgeving van iemand die een diagnose krijgt, of misschien eigenlijk iedereen wel zou willen aanraden?
Ja, weet je, in een gezinssysteem werkt dat natuurlijk zo. Ouders willen hun kinderen heel graag zien. En ik bedoel, ik hoor dit aan de andere kant ook terug van zorgverleners, hoor. Het is voor heel veel zorgverleners ook heel frustrerend hoe het nu is ingericht. Want ze hebben gewoon die druk om zo snel mogelijk iemand in een hokje te kunnen stoppen. Om ook die hele registratie van de zorg goed te kunnen doen. En natuurlijk is dit wat ik iedereen zou gunnen, dat iedereen maximaal gezien wordt. Maar dan moeten we, denk ik, wat prioriteit in de maatschappij op een andere manier gaan stellen.
En daar ben jij druk bezig mee.
Nou, ik probeer mijn steentje bij te dragen. Dat is natuurlijk niet iets wat ik in mijn eentje of het labelingproject helemaal gaat oplossen. Maar wat wij daar proberen is om de discussie aan te wakkeren en het bewustzijn dat dit dus een issue is.
Wat zou jij tegen iedereen willen zeggen die zou zeggen, ach, dit zit allemaal tussen je oren?
Iedereen die zou zeggen, ach, dit zit gewoon tussen je oren, als in stel je niet zo aan, bedoel je? Ja, kijk naar het kind, kijk naar de mens. Hè? Niet gelijk oordelen, eerst kijken.
Dankjewel, Sarah.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.